Efeze hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover. In dit schriftgedeelte komt de apostel terecht bij een meer praktische uiteenzetting omtrent de positie van de gelovigen. In het voorgaande hoofdstuk namelijk, in hoofdstuk 1, heeft hij die positie van de gelovigen in onze dagen samengevat. In de eerste plaats in vers 3 van hoofdstuk 1, waar hij zegt dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Gezegend dus met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Daarna vat hij die daarna somt hij die geestelijke zegeningen op, voor zover dat op te sommen is in elk geval. Niettemin, hij doet dat, want hij volgt een lijst eigenlijk van, wat ik dan maar moet noemen, 7 geestelijke zegeningen. De eerste wordt genoemd in vers 4, waar staat dat God ons uitverkoren heeft in Christus, voor de nederwerping der wereld, omdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. En dat zijn wij ook inderdaad. Want God heeft ons inderdaad uitverkoren in Christus. En in Christus hebben wij deel aan de uitverkiezing van Christus. En hebben wij bovendien zelfs deel aan zijn heiliging. En dat is ook wat later in Efeze 5 naar voren gebracht wordt. Waar staat dat Christus degene is die de gemeente heiligt en reinigt. En zonder vlek of rimpel voor God stelt. Dat staat in vers 27 van Efeze 5. Maar het is rechtstreeks ontleend natuurlijk aan dit vers hier in Efeze 1. Daarna wordt er gezegd dat wij in Christus deel hebben aan zijn predestinatie. Dat is de plechtige term. Er staat namelijk in vers 5 dat God ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen. Of gewoon tot zoonstelling. Dat vind ik ook wel een goed woord eigenlijk. Dat staat er ook feitelijk in het Grieks. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Want de gedachte is dat vers 4 spreekt over uitverkiezing en heeft te maken met ons verleden, heeft te maken met waaruit wij gekozen zijn enzovoorts. Terwijl vers 5 spreekt over onze toekomst, want hoewel uitverkiezing en predestinatie in het theologisch jargon kennelijk synoniemen zijn, is het in de Bijbel wel degelijk verschillend. Uitverkiezing heeft te maken met de oorsprong, onze afkomst. En predestinatie heeft te maken met onze uiteindelijke bestemming. Dat die dingen met elkaar samenhangen lijkt me duidelijk, want onze afkomst is bepalend voor onze bestemming. En het feit dat wij uit God geboren zijn, dat is bepalend voor onze toekomst uiteraard. Natuurlijk, het hangt met elkaar samen, maar het zijn twee dingen. Het een spreekt over het verleden, het ander spreekt over de toekomst. Daarna wordt er gezegd dat wij begenadigd zijn in de geliefde, in Christus. Dat is vers 6. En dan vers 7. Daar staat dat wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijn en genade. Vervolgens zegt vers 9 dat God ons ook bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En in het algemeen betekent dat dat God ons op de hoogte gesteld heeft van zijn werk nu in onze dagen, in afwachting van de wederkomst van Christus en de openbaring van het koninkrijk. Want de verborgenheid van zijn wil heeft rechtstreeks van doen met wat genoemd wordt de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daar maken wij deel van uit, van dat verborgen koninkrijk. En Aan ons heeft God deze dingen geopenbaard. Dat is wat vers 8 zegt. Het is een van onze geestelijke zegeningen dus. Daarna staat er in vers 11 dat wij een erfdeel geworden zijn. Wij zijn namelijk als gelovigen, als gemeente uit onze dagen, het erfdeel geworden, bijzondere eigendom, een erfdeel geworden van Christus zelf. Dat is vers 11. En daarna wordt gezegd dat wij ook een erfdeel zullen ontvangen, wij in de toekomst, waarvan de Heilige Geest het onderpand is. Dat is wat in de laatste verse van die pericoop gezegd wordt, zodat je een keurige opsomming krijgt van 7 geestelijke zegeningen. Zo in het algemeen samengevat. Daarna gaat de apostel in op de uitdrukking die hij hier in dit schriftgedeelte steeds gebruikt heeft met ingang van vers 3. Namelijk dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Ik weet niet meer hoe het staat. In de hemel en in Christus. Die twee dingen hangen met elkaar samen, omdat Christus nou eenmaal in de hemel is. En daarover wordt dan ook gesproken in het laatste gedeelte van Efeze 1, waar gezegd wordt dat Christus uit de doden is opgewekt en dat God hem gezet heeft tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven elke overheid, vers 21, en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat zijn verwijzingen namelijk naar eerst Psalm 110. En daarna in het bijzonder ook naar Psalm 8. Christus gezet aan de rechterhand Gods. Psalm 110. Alle dingen zijn voeten onderworpen. Psalm 8 in het bijzonder. En daarna staat er dat God deze Christus gegeven heeft aan de gemeente tot hoofd. Tot hoofd boven alle dingen. En in de praktijk betekent dat tot hoofd boven alle leden van de gemeente. Tot hoofd boven het al staat er eigenlijk. En in dit geval is dat al de gemeente. En dus in de praktijk de leden van de gemeente. En dat zijn uiteraard de verzamelde gelovigen van onze dagen. De gemeente namen die het lichaam van Christus geacht wordt te zijn, volgens wat vers 23 zegt. Maar de gedachte is dat wij dus als leden van het lichaam van Christus deel hebben aan Christus en daarmee deel hebben aan zijn zegeningen. Want hoe dan ook, ik citeerde vers 3 er straks wat vrij. Want ik zei dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar er staat er nog veel nadrukkelijker. Er staat dat God die de Vader is van onze Heer Jezus Christus, die heeft ons gezegend met al die zegeningen in Christus. Zodat de hoofdgedachte niet eens is dat wij die zegeningen hebben ontvangen. De hoofdgedachte is dat Christus die zegeningen heeft ontvangen van zijn Vader. Want God is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En voor zover wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn zegeningen. Want die uitverkiezing van vers 4 is in werkelijkheid de uitverkiezing van Christus waaraan wij deel hebben. Dat kan trouwens niet anders, want er staat dat wij in hem zijn uitverkoren voor de nederwerping der wereld. En dat kan helemaal niet, want voor de nederwerping der wereld waren wij er niet. En nou geen smoesjes bedenken en zeggen, ja, maar God wist dat wij er zouden zijn, enzovoorts. En daarna de volgende smoes. En God wist ook dat wij tot geloof zouden komen. Dus heeft hij dat van tevoren vast opgeschreven, enzovoorts. Want daarna is de gemiddelde Nederlander de draad kwijt. De gemiddelde mens trouwens ook, denk ik. Want nou weten we niet meer wat oorzaak en gevolg is. Want er wordt er eerst geredeneerd, God wist het van tevoren. En daarna wordt gezegd, nou, God wist het van tevoren, God heeft het dus opgeschreven. Dus achteraf moet het nou ook zo gebeuren, dus komt alles wel goed. En dus kunnen we er toch niks meer aan doen. En daarna krijgen we dus een filosofische discussie over de vrije wil van de mens. Een verlammende discussie bovendien, die meteen de verantwoordelijkheid bij de mens wegneemt. Maar het is allemaal onzin, dat is niet wat de schrift leert. De schrift leert dat God Christus heeft uitverkoren voor de nederwerping der wereld. En die was het toen wel. En in hem hebben wij deel gekregen aan de verkiezing van Christus. Maar er staat niet dat hij ons uitverkoren heeft om in Christus te zijn. Dat staat er niet. En heeft ons ook niet uitverkoren om tot geloof te komen of iets dergelijks, of om zijn kinderen te worden. Hij heeft Christus uitverkoren en voor zover wij gekozen hebben voor Christus, hebben wij deel aan Gods keuze voor Christus. Als u dat tenminste begrijpt, hè? Ik bedoel te zeggen dat wij door geloof in hem deel aan hem hebben gekregen en dus hebben wij deel gekregen aan zijn verkiezing, aan zijn predestinatie enzovoorts. En al wat er verder volgt, zelfs aan zijn begenadiging en aan zijn verlossing, want dat zijn allemaal zaken die in de eerste plaats op Christus zelf van toepassing zijn. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Hoe dan ook, wat wij dan ook hebben ontvangen, we hebben het allemaal in Christus. En andersom, de dingen die wij hebben ontvangen zijn ook in Christus en zijn van hem. Want daar staat hij wel zo vrij. Wij hebben de verlossing, maar zo staat het er niet. Er staat in vers 7, in welke, in hem dus, in Christus, hebben wij de verlossing. Romeinen 3 zei het trouwens al, dat wij om niet worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is en blijft. En voor zover wij aan Christus deel hebben, hebben wij deel aan zijn verlossing enzovoort. Dat is waar het om gaat. En daar gaat de apostel dus op in het laatste deel van het hoofdstuk. Dan bewaart hij dat kennelijk ook voor het laatst. Hij zet daar namelijk uiteen dat Christus opgewekt is uit de dood, waarbij de gedachte is vervolgens dat wij dus deel hebben aan zijn opstanding. Maar dat hebben we zojuist gelezen in hoofdstuk 2. En het andere is dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht. En de conclusie is vervolgens dat wij daar dus ook deel aan hebben en deel hebben dus aan de hemelse positie van Christus. En dat is precies wat vervolgens in hoofdstuk 2 gezegd wordt, want het begint met en u heeft hij medelevend gemaakt. Nou ja goed, of dat er nou alles niet staat in vers 1, dat is het punt niet. De gedachte wordt vervolgens wel degelijk naar voren gebracht. U ziet namelijk dat in vers 1 die uitdrukking schuin gedrukt staat, waardoor precies het verkeerde effect wordt bereikt dikwijls. Namelijk, dan krijgt het bijzondere aandacht, maar dat was hier nog niet de bedoeling. De gedachte is namelijk dat de uitdrukking in het Grieks nog niet eens staat. Maar het probleem is dat de zin die hier begint met en u, die zin wordt onderbroken en daarna pas weer voortgezet in halverwege vers 5. Alleen is het mij nooit gelukt om de tussenzinnen weg te laten en dan de hoofdzin over te houden, want die hoofdzin die loopt dan ook mank. Dus mij lukt het niet, maar de zin begint in vers 1, en u, en loopt verder in halverwege vers 5, heeft hij levend gemaakt met Christus. Maar de zin wordt in vers 1 al afgebroken, er komen allerlei tussenzinnen, maar die duren zo lang dat die hoofdzin, die afgebroken zin, gewoon opnieuw begonnen wordt, min of meer in vers 4. Maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. Maar dat is wel de gedachte. De vertalers zijn ook die mening toegedaan en hebben dus de uitdrukking heeft levend gemaakt met Christus uit vers 5. Die hebben die uitdrukking weer gezet in vers 1. Hebben er tussen geschoven, zodat we tenminste vast weten waar het over gaat. Daar is dus verder ook niks mee mis. Dit is inderdaad de gedachte. U heeft hij levend gemaakt. Dat is natuurlijk een moeilijke zin, dat is ook een goede reden om de zin af te breken. Want de vraag is natuurlijk of wij wel dood waren. Hoezo heeft hij ons medelevend gemaakt? Wij waren nog niet dood namelijk, denken wij dan. En dus wordt het eerst toegelicht en wordt er gezegd, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dat moet je dan eerst leren, als je niet eerst weet dat je dood bent, dan kun je zeker niet leren dat je weer levend gemaakt wordt. Zo is het nog eenmaal. Dus wordt dat eerst naar voren gebracht. Namelijk, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt. Want daar wandelden wij van nature in. En hoe dat ook zij, de consequentie of ja, het gevolg daarvan is inderdaad dat wij daardoor van God afgesneden waren, om zo te zeggen. En strikt genomen is dat de dood. Dood is immers scheiding en meer in bijzonder scheiding van het leven. Dat is dood, maar in ieder geval scheiding van God. En door de misdaden en de zonden in het algemeen is de natuurlijke mens, voor God althans, dood. En de natuurlijke mens die dat niet begrijpt, die trekt precies de omgekeerde conclusie en zegt, God is dood. Dat is de theorie. Maar de conclusie mag dan een verkeerde zijn. De gegevens waaruit de conclusie getrokken wordt, die zijn wel degelijk juist, hè? Alleen de conclusie is verkeerd, zo kun je dat nooit zeggen. God heeft namelijk leven in zichzelf, die kan dus niet dood zijn. De conclusie moet dus zijn niet dat God dood is, maar dat de mens dood is. Bovendien, dood is scheiding, zodat als men zegt iets is dood, dan moet altijd meteen gevraagd worden voor wie, van wie. Iemand is dood wil zeggen iemand is gescheiden, maar de vraag is dan van wie inderdaad, hè? Zodat de schrift spreekt over dat iemand dood is voor God. En vervolgens, andersom geldt hetzelfde voor leven. Iemand kan levend zijn voor God. Sterker nog, van ons als gelovigen wordt gezegd dat wij der wereld gestorven zijn, maar goden voor God levend zijn. Want dood en leven zijn geen absolute begrippen, maar relatieve. Het heeft zelfs rechtstreeks van doen met de relatie. De mens wordt geacht dood te zijn voor God. En hier staat, hij heeft u medelevend gemaakt. En dat betekent dan inderdaad dat wij die dood waren voor God. En dus van God afgesneden waren. Dat wij inmiddels weer leven voor God. En dus met die levende God inderdaad verbonden zijn. Maar dat de wereld dood is, dat de natuurlijke mens dood is voor God, dat is een duidelijke zaak. Daar kun je zelfs twee redenen voor opgeven. De een is gewoon doordat de mens een zondaar is. Maar dat scheidt hem immers van God. Dat is al zo sinds Adam en de hof en zo, hè. In elk geval. Daarna zouden we er tegenin kunnen brengen dat niettemin God toch nog in de loop der Bijbelse geschiedenis op een of andere wijze contact met de mens heeft onderhouden, zodat je altijd nog kunt zeggen, ja, is dat nou wel dood of niet? Hè? In hoeverre is dat sprake van dood? Nou, voor ons is die vraag eigenlijk niet eens van belang, omdat in tweede instantie de mens dood is sinds de dood van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen, want één is voor allen gestorven, zegt 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven, zegt eveneens 2 Korinthe 5. En daarmee uit. Dat wil zeggen dat God een oordeel over de mensheid, over de zondige mensheid, en eigenlijk over de zonde der wereld gebracht heeft, via de Heer Jezus, via het oordeel dat over hem kwam. En toen stierf de Heer inderdaad. En daarmee zijn allen voor God gestorven. Dat geldt dus voor iedereen. In elk geval sinds de dood van de Heer Jezus Christus. Dat blijkt ook wel, want niet alleen denk ik dat het hier staat, maar het staat in elk geval ronduit in Romeinen 1, waar uitdrukkelijk meerdere malen en met een uitgebreide toelichting wordt vastgesteld dat God de mensheid heeft losgelaten, heeft overgegeven. En als de levende God de mensheid loslaat, dan wel overgeeft, dan betekent dat uiteraard dat die mensheid dus vanaf dat moment voor God dood is. En in de praktijk dus niet eens bestaat, want daar komt het in de praktijk op neer. Staat er ook uitdrukkelijk. Waarna overigens meteen in diezelfde Romeinenbrief het evangelie uiteengezet wordt. Het evangelie is de boodschap van de opstanding van Christus, waarbij het idee is dat iemand die tot geloof komt in die opgewekte Christus, vervolgens deel krijgt aan dat leven van Christus en dan dus weer leeft voor God. Dat is waar het op aankomt. De prediking van het evangelie, zeg ik ook altijd, is de prediking van de opstanding van Christus uit de dood, waarbij de mens wordt opgeroepen om zijn vertrouwen te stellen in degene die door God werd opgewekt, opdat men deel zou krijgen aan dat leven van die opgewekte Christus, en in de praktijk zelfs het leven van een nieuwe schepping, en bovendien is dat eeuwig, namelijk onvergankelijk leven. Dat is de bedoeling. Het misverstand, zeg ik ook altijd, is dat de evangelieprediking zou inhouden dat de Heer Jezus Christus gestorven is en dat wij daaraan deel krijgen door geloof in hem. Dat is een groot misverstand, een heel groot misverstand en in vele gevallen noodlottig, denk ik wel eens, want daardoor wordt men niet behouden, hoor. Behoudenis wil niet zeggen dat men sterft. Dat is zelfs het tegenovergestelde van behoudenis. Behoudenis, zaligheid, of hoe men heten mag, bestaat uit het ontvangen van onvergankelijk leven. En de Bijbelse gedachte is dat men slechts onvergankelijk leven kan ontvangen In plaats van het oude, dat wil zeggen dat dan het oude eerst weg moet zijn. Het oude moet geregeld zijn. En zelfs de zonden, de misdaden of hoe het maar heet van die oude mensen van het oude leven zouden eerst rechtvaardige vergelding moeten ontvangen. En het punt is dat dat inderdaad heeft plaatsgevonden door het lijden en sterven van de Heer Jezus. Die de zonden der wereld daarmee wegnam, maar die daarbij trouwens ook de patiënt wegnam. Niet alleen de kwaal, maar ook de patiënt. Namelijk één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En de blijde boodschap is dus ook niet dat men door geloof in degene die leed en stierf vergeving van zonden ontvangt. De blijde boodschap is dat men door geloof in degene die uit de dood werd opgewekt deel krijgt aan zijn eeuwig leven. Dat is de blijde boodschap. Nou, dat staat hier in feite ook. Want er staat, hij heeft u medelevend gemaakt met Christus. En dat is waar het om gaat. Dat is nog niet eens het eind van het verhaal. Maar daarin ligt wel de behoudenis als zodanig vast. En dat het noodzakelijk was omdat de mens nou eenmaal dood is door de misdaden en de zonde. Staat er heel het algemeen, door de misdaden en de zonde. Ja, daar komt het door. Maar uiteindelijk wordt dat bevestigd door de dood van de Heer Jezus. Voor deze misdaden en zonden uiteraard. Wij waren daarin dood, dat is de gedachte. En vervolgens, ook uitdrukkelijk, staat er in welke gij eertijds gewandeld hebt. Want het schriftgedeelte is niet maar een theoretische uiteenzetting. Het is wel degelijk een praktische aangelegenheid. De gedachte is namelijk dat wij eertijds van nature wandelden in de misdaden en de zonden, staat er. En dan staat er bovendien dat was naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, of volgens, naar de eeuw deze wereld. En voor wie dat niet begrijpt wat dat is, en die kans is vrij groot dat we dat niet begrijpen, staat er dus nog een keer achter wat het is, namelijk naar de overste van de macht der lucht. Naar de eeuw deze wereld is hetzelfde als naar de overste van de macht der lucht. En wie dat is, zouden we moeten weten. Gewoon Satan dus, hè. En daarna wordt het nog eens een keer gezegd, want vervolgens heet die figuur de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Want die overste van de macht der lucht is inderdaad geest, een geestelijke macht. En dus heet hij de geest die nu nog steeds werkt in de zonen, staat er eigenlijk letterlijk, maar het maakt niet zoveel uit. Die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. De kinderen der ongehoorzaamheid. In de zonen der ongelovigheid zou trouwens ook een heel goede vertaling zijn. Al grenst het dan aan een verklaring. Maar dat is het wel. Ongehoorzaamheid is namelijk ongelovigheid in de eerste plaats. Namelijk het niet willen horen naar het woord. Want in dit schriftgedeelte gaat het uiteraard onder andere om het verschil tussen degene die wel horen, geloven, en degene die ongehoorzaam zijn en dus ongelovig. En wat hier gezegd wordt, is dat deze zonen der ongehoorzaamheid, zonen der ongelovigheid, of gewoon de ongelovigen, dat die nog steeds leven in de misdaden en de zonden, die wandelen daarin, zijn dus ook inderdaad nog steeds voor God dood. En het eigenaardig is dat er bovendien bij staat dat hun wandel is dan naar de eeuw deze wereld en volgens de overste van de macht der lucht en in overeenstemming met de geest die nu werkt in hen. Want de gedachte is dat het niet alleen gaat om zonden en misdaden die uit de mens voortkomen, hoewel ze dat doen, hè. Zonden en misdaden komen voort uit het hart, komen uit de mens voort. Maar ze zijn bovendien in overeenstemming met de eeuw deze wereld, of zoals ze genoemd worden in 2 Korinthe 4, de God deze eeuw. Dat is weer een andere uitdrukking. Want hoe dan ook, in het algemeen laat de mens zich ook bij zijn zonden en misdaden inspireren door een geest, door een spirit, hè. En laat zich begeesteren, namelijk door de geest die nu werkt in de zonen der ongehoorzaamheid. Kortom, hij laat zich inspireren door de duivel, daar komt het op neer. Het is geen populaire gedachte, maar het is wel zo. Er zijn mensen die willen niet kiezen voor de Heer Jezus, die willen ze niet onderwerpen aan het woord Gods, want ze zijn bang dat ze daarbij hun identiteit en hun zelfstandig bestaan kwijtraken. En tot op zekere hoogte hebben ze daar nog gelijk in ook, maar het is een idee fix. Ken je die? Dat is weer wat anders dan een bokser. Maar... dat is zo'n hondje. Ja, nou goed, maar daar gaat het nou niet over. Zo'n hondje is dat. Maar goed, maar dat is een waanidee, want de natuurlijke mens is niet zelfstandig. Dat wil zeggen, hij draagt wel verantwoordelijkheid, maar in de praktijk, ook in de praktijk, dus niet met theorie, ook in de praktijk is hij onderworpen aan de deze wereld, de overste van de macht, de lucht, de geest die nu werkt in de zone der ongehoorzaamheid. Dat is nou eenmaal zo, want heel het vlees wordt uiteindelijk gemanipuleerd en bestuurd vanuit deze geestelijke machten, die trouwens uitgebreider genoemd worden in Efeze 6, waar genoemd worden overheden, machten, geweldhebbers deze wereld, de duisternis deze eeuw, kortom, de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is vers 12 van Efeze 6. En eerder worden ze in ieder geval genoemd in 1 vers 21. Overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Al moet ik erbij zeggen dat in vers 21 niet uitsluitend gedacht wordt aan boze machten of boze geesten. Maar aan geesten, geestelijke machten in het algemeen. Dat kunnen best engelen van God zelf zijn. Kan heel goed. Maar de gedachte is, Christus staat erboven. Maar in hoofdstuk 6 gaat het inderdaad om boze machten, om zo te zeggen, waaraan de natuurlijke mens onderworpen is. En als je dan toch niet vrij is in die zin, dan kan hij net zo goed kiezen voor de Heer Jezus, denk ik altijd. En daar gaat het hier ook over, hoor, in dit schriftgedeelte. Wel degelijk, maar daar kom ik wel op. Er staat dus dat gij dood waart door de misdaad en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Dus een praktische zaak, een praktische wandel, onderworpen aan deze eeuw deze wereld. Ja, ik sta te aarzelen of ik daar nou op in moet gaan. De uitdrukking eeuw deze wereld is een wat merkwaardige uitdrukking. En moet de statenvertalers vooral problemen hebben opgeleverd. Omdat zij gewoonlijk de beide zelfstandige naamwoorden in de uitdrukking vertaalden met wereld. Eeuw, aion, vertalen ze namelijk met wereld. En kosmos vertalen ze ook met wereld. Niet helemaal altijd. Maar meestal wel. En dat maakt het wat lastig. En wij staan het altijd te corrigeren, weet u wel. Dan zeggen we, nou, er staat wereld, maar het moet eigenlijk eeuw zijn, enzovoorts. Hè. Straks las ik vers 21 van hoofdstuk 1. En toen las ik gewoon, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Terwijl ik heus wel zie dat er wereld staat. Maar het hele punt is, er staat nou eenmaal het woord aion. En als je het netjes doet, zou je dat met eeuw moeten vertalen. Maar het maakt het niks duidelijker eigenlijk. Het hele idee is dat bij het begrip wereld, bij het begrip kosmos dus, feitelijk gedacht wordt in de eerste plaats aan de stoffelijke wereld als zodanig. En bij het begrip eeuw, aion, wordt in het algemeen gedacht niet aan die stoffelijke wereld zelf, maar aan het bestaan van die stoffelijke wereld. Aan het reilen en zeilen, wat het ook wezen mag, van die wereld. Dat wil zeggen aan de omstandigheden waarin die wereld verkeert. Maar in de praktijk is dat verschil zo gering dat wij ook in het Nederlands daadwerkelijk deze beide woorden, eeuw en wereld, gewoon door elkaar gebruiken. Vandaar dat het onzinnig is om te zeggen, dit woord moet je zo vertalen en dat woord moet je zo vertalen, want wij gooien ze net zo goed in ons eigen spraakgebruik gewoon door elkaar. Want wereld mag dan bestaan uit hemel en aarde, de schepping als zodanig. Maar in lang niet alle gevallen wordt het woord wereld zo gebruikt. Wij gebruiken het ook, het woord wereld in verband met de aarde. Terwijl we aan de andere kant leren dat de aarde een stofje is in het grote heelal. En dat is dan de wereld. Toch? En we maken een reis om de wereld. Bij nader inzien is die uitdrukking perfect. Maar in de meeste gevallen wordt verstaan, wij maken een reisje om dat stofje in het heelal. En dan klopt het weer niet dus, hè? Want het is, in dat geval is het de wereld dus weer niet. Kortom, het is heel lastig. Maar het hele punt is dat het begrip wereld inderdaad dikwijls in een zeer, dan ook zeer beperkte betekenis gebruikt wordt. Wij praten trouwens ook nog wel eens over de evangelische wereld. Maar was de wereld maar evangelisch, denk ik altijd. Hè? Dat bedoelen we dus ook niet. We bedoelen juist dat kleine wereldje, want we gebruiken dan zelfs een verkleinwoord. Hè? Dat kleine wereldje van lui die daar in een bepaalde gemeenschap betrokken zijn. Hè? Dat is het verhaal. Hè? En alleen, dat noemen we dan wereld. Maar daar hadden we net zo goed het woord eeuw in kunnen gebruiken. Alleen dat doen we nooit. We gebruiken het woord eeuw in dat verband wel. Maar alleen als het inmiddels verleden tijd is. Zo hebben we het over de Gouden Eeuw en de eeuw van de Renaissance en zo. Of dat een eeuw was, weet ik niet. Dan heb je het eeuw weer in een andere betekenis. Hè? Of het een eeuw was, weet ik niet. Want eeuw in de zin van 100 jaar, dat is helemaal een heel speciale toepassing van het woord. Hè? Maar waar het maar om gaat, is dat wij die termen ook gewoon door elkaar gebruiken. Maar als het helemaal over gaat, eeuw heeft te maken met de omstandigheden waarin de dingen verkeren. En wereld heeft te maken met het ding zelf. En in de praktijk is het verschil heel moeilijk aan te geven. Dat is maar waar het om gaat. Maar als ik er nou echt dieper op inga, het woord eeuw heeft ook eigenlijk een heel andere functie. Het begrip eeuw of aion en het Hebreeuwse olam trouwens ook, wat met eeuw vertaald wordt. Eeuw is namelijk eigenlijk niet eens de aanduiding, niet de aanduiding van de wereld, zelfs niet van de omstandigheden van de wereld, maar veel hoger. De term eeuw is namelijk de aanduiding van de macht die de wereld regeert. Dan wel de macht die een deel van de wereld, van de kosmos dus, regeert. Dat is de hoogste toepassing en dat is eigenlijk dus de meest oorspronkelijke. Maar, en dit is de betekenis van de term hier, hè, want de eeuw deze wereld is die eeuw is dan de aanduiding van de macht die deze wereld regeert. En dat staat er ook, want daarna heet hij overste. De overste van de macht der lucht. Maar hij regeert in de praktijk de kosmos. Maar het is de eeuw, in deze uitdrukking, het is de eeuw die de kosmos regeert. Die eeuw is niet iets, die eeuw is iemand. En dat is een minder bekende betekenis van de term, maar eigenlijk is dat de echte, de hoogste namelijk. Zodat de term eerst in hoogste instantie gebruikt wordt voor iemand die de macht heeft en die de omstandigheden bepaalt. Daarna, op een lager niveau, is het de aanduiding van die omstandigheden zelf. En dat is maar waar het om gaat. De eeuw deze wereld is dus Satan. Wij kennen trouwens ook de uitdrukking in verband met Christus. Die wordt ook als eeuw aangeduid. Hij heet namelijk de koning der eeuwen. Niet dat niet zo vertaald altijd, geloof ik. Ik weet ook niet of ik de uitdrukking nou zo gauw vinden kan. Dat heb ik natuurlijk weer eens niet bij de hand. Nee, kan hem zo gauw niet vinden. Maar in Openbaring vind je dat een keer en in Timotheus, waar vertaald wordt met de koning der heiligen ook bij gelegenheid. Maar dat is ook een misverstand dan. Die nieuwe Bijbel, jongens, dat is toch niks. Er staan helemaal geen streepjes onder de teksten die je zoekt. Dat is heel lastig. Oh, hier heb ik er één in elk geval. 1 Timotheus 1 is dat. 1 Timotheus 1. Bij jou wel? 1 Timotheus 1, vers 17. Waar Jezus Christus uit vers 16 genoemd wordt de koning der eeuwen. De koning der eeuwen. De onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Koning der aionen staat er. En dat betekent de koning over al die overheden en machten enzovoorts. Het is precies de uitdrukking die weergeeft wat Efeze 1 vers 21 noemt, namelijk dat Christus gezet is ver boven alle overheid en macht en krachten en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Nou, dan is hij de koning der eeuwen dus. Het had ook Hebreeën 1 kunnen zijn, namelijk daar wordt gezegd dat Christus gesteld is ver boven de engelen. Nou, dat zijn die eeuwen. En dus koning der eeuwen. En in Openbaring stond die uitdrukking koning der heiligen, staat er geloof ik. Maar die kan ik zo gauw niet vinden. Maar dat berust op een misverstand, want het moet net zo goed zijn koning der eeuwen. Heb je hem? Openbaring 15, Dat is hem, vers 3. De linkerbladzijde, linkse kolom, iets onder het midden. Daar staat dat, hè? Ja. Openbaring 15, vers 3. Zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des lams, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der aionen. Dat is wat er staat. Koning der eeuwen. De andere uitdrukking is gewoon veel neutraler. Koning der koningen. Dat is een tamelijk bekende titel die aan de Heer Jezus gegeven wordt. In de Bijbel geloof ik niet, maar daarbuiten wel. Koning der koningen. Heer der Heer, ik weet niet of het in de Bijbel voorkomt trouwens. Maar het komt hetzelfde neer. Koning der koningen, maar niet alleen de koning over al die aardse koningen. Dat zijn er trouwens in de praktijk niet zo geweldig veel. Maar koning der eeuwen, hè. Nou goed, terug naar Efeze 2, want het heeft er verder niet zoveel mee te maken. De eeuw deze wereld is dus gewoon Satan, de overste van de macht der lucht, die werkt en actief is dus in de zonen der ongelovigheid. In de ongelovigen is de gedachte. En dan vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. En dat wij allen krijgt wel degelijk nadruk, want de zin begon oorspronkelijk met en u. U heeft hij levend gemaakt. U, daar gij dood waart. Enzovoorts. En dan vers 3. Onder de welke ook wij allen. En die wij allen slaat uiteraard op de Joden. Dat wil zeggen, in dit geval de gelovigen uit de Joden. Dus niet alleen heidenen, die dood waren door de misdaden en de zonden, maar de Joden ook. Maakt trouwens het schriftgedeelte wat lastig te volgen, want aan de ene kant wordt gesproken over u, aan de andere kant wordt gesproken over wij, terwijl in de praktijk de strekking van het gedeelte is dat er geen verschil is tussen u en wij. En het is altijd lastig, want ik moet er altijd op wijzen hoe het hier staat. U en wij, heidenen en joden, terwijl de strekking van het schriftgedeelte juist is dat dat verschil er niet is. En dat de Joden, die dan onder de wet leefden, in de praktijk zich in precies dezelfde positie bevonden. En daarom staat er, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Onder die zonde namelijk, of beter, onder de eeuw deze wereld, onder de overste van de macht der lucht enzovoorts. Bovendien, het zal wel bekend zijn, dat de overste van de macht der lucht zich in het bijzonder juist bedient van de wet. Waarbij bovendien nog komt dat de wet de zonde doet toenemen en de misdaden doet meerder worden. En dat er bovendien zonder wet zelfs helemaal geen overtreding is. Dus dat betekent dat Satan inderdaad er alle belang bij heeft bij die wet, want die gebruikt hij. Inderdaad. Al sinds Genesis 2 geloof ik, of was het 3? 3? Genesis 2? Genesis 2? Waar hij de mens liet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is de wet immers. Overdrachtelijk dan. Heeft er alle belang bij. Omdat daardoor juist de zonde te meerder wordt en de misdaad toeneemt. En daardoor bestaan er ook overtredingen. Want zonder wet is er geen overtreding, zegt de apostel Paulus. Nou, dan ook. De apostel Paulus zegt hier, onder de welke ook wij allen eertijds, vroeger, verkeerd hebben. En wij, dat wil zeggen dat wat er verder vol gaat over zowel Joden als heidenen. Zij verkeerden namelijk in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Als u het mij vraagt, doende de wil van de vleeselijke gedachten. Maar in ieder geval, doende de wil des vleeses en de wil van de gedachten van de natuurlijke mens uiteraard. En dus zegt hij, en wij, Joden, waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, en de anderen, dat zijn dan de heidenen gezien vanuit het Jodendom uiteraard. Zodat we hier een beschrijving vinden van de positie van zowel Jood als heiden, zonder dat er onderscheid is. En dat komt overeen met Romeinen 3, hè? Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods om worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing, die inderdaad nog steeds in Christus Jezus is. Of nog verder terug, Romeinen 1, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Nou ja. Dat is dan de beschrijving van de positie van een natuurlijke mens, overeenkomend met Romeinen 1 eigenlijk. En dan vers 4, maar God, en bij maar komt dus de tegenstelling, maar God, die rijk is in barmhartigheid, die vervolgens voortkwam uit zijn grote liefde, daar staat er dan ook, hè? God is rijk aan barmhartigheid door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft. God heeft ons lief namelijk, God heeft zelfs de wereld lief. De vaste uitdrukking is dan, God haat de zonde, maar God heeft de zondaar lief, en zo is het natuurlijk ook, hè. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus. Dat woordje ons uit vers 5 moet je gewoon eigenlijk maar doorstrepen, denk ik. Want in de eerste plaats, als er al een persoonlijk voornaamwoord in moet, dan zou je dat woord ergens moeten zoeken. Dan moet het ergens al staan. Zo van, het stond al ergens, dus kan het nu weggelaten worden. En als ik op zoek ga, dan vind ik het in vers 1. En u. En dus niet en ons, maar en u. Dus ik ben geneigd, als ik dan wat moet invullen, niet ons in te vullen, maar u. Want hier gaat, voor zover ik kan nagaan, de hoofdzin weer verder, die in vers 1 werd afgebroken. De vertalers hebben gekozen voor ons, want die hebben niet zo ver teruggezocht. Die hebben gewoon ons ontleend aan het voorgaande vers, aan vers 4. God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt. Maar ook dan klopt er wat niet, want dan staat er weer dat God, juist en vooral de Joden die tot geloof kwamen, heeft levend gemaakt. En dat is ook niet waar. Want dat wij hier sloeg steeds op de Joden. Dus wat we gewoon doen is het woord weglaten. Het gaat niet over u, het gaat niet over ons, het gaat over allen. Want dat is wat er staat, alle gelovigen. En ik heb het dus een poosje geoefend. Het woordje ons gewoon weglaten en dan lezen is geen enkel probleem. Maar God, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft levend gemaakt met Christus. En daarna, uit genade zijt gij zalig geworden. En bij nader inzien zou je dus toch niet ons moeten invullen als je wat invult, maar toch wordt het weer u of gij. Maar je hoeft geen van beide in te vullen, want de uitdrukking daar slaat op zowel u als gij. En ik denk eigenlijk dat dat de reden is waarom er helemaal geen persoonlijk voornaamwoord staat. God heeft levend gemaakt met Christus. Maar nou de vraag is, wie heeft God levend gemaakt met Christus? En dan kun je ook niet zeggen heidenen of joden of heidenen en joden. Het antwoord moet zijn gelovigen. Niet u of wij, maar gelovigen. En dat is ook wat in de volgende versen natuurlijk gezegd wordt. In het bijzonder dan uitgebreid in vers 8 en 9. Dus, maar God, ook toen wij dood waren door de misdaden. Maar God heeft levend gemaakt met Christus. En dat is dan de zin die in vers 1 werd afgebroken. En dan zou het zijn, en u heeft God levend gemaakt met Christus. Dat is dan echt de zin. Maar in het algemeen, God heeft levend gemaakt met Christus. En als je dat ons weglaat, gewoon het hele persoonlijk voornaamwoord weglaten, dan valt die laatste zin tussen haakjes, die valt ook op zijn goede plek. Want de gedachte is dat God heeft levend gemaakt met Christus. De vraag moet ook eigenlijk niet zijn, wie heeft God levend gemaakt? Het punt wat naar voren gebracht wordt hier namelijk, is dat God heeft levend gemaakt met Christus. Ja, wie hij levend gemaakt heeft, leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat. Het gaat er namelijk werkelijk om dat wie God ook levend gemaakt heeft, hij heeft levend gemaakt met Christus, want God heeft Christus levend gemaakt. Maar dat was het thema uit het voorgaande hoofdstuk al, in ieder geval de versen 19 tot en met 21. Als ik het smal neem dan, want eigenlijk Moet ik dat veel breder noemen dan. Hè? God heeft Christus levend gemaakt namelijk. Vandaar ook dat de apostel in hoofdstuk 1 bidt. Opdat wij zouden ontvangen, vers 17, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Namelijk verlichte ogen uw verstands. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. En welke de, en daar gaat het me nou een bijzonder om, vers 19. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Want zijn kracht werkt aan ons. Aan ons die geloven namelijk. Dus dat we zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Die kracht namelijk naar de werking der sterkte zijner macht. En dat is heel wat anders dan naar de eeuw deze wereld of naar de overste van de macht der lucht. Uit 2 vers 2. Nee, het is naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zodat daar in vers 19 en 20 gesproken wordt over de uitnemende grootheid van de kracht van God die aan ons werkt. Maar daarna staat er, het is die kracht die God gewerkt, zeg maar, heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Of nog anders gezegd, de kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt, die werkt ook aan ons die geloven, zegt vers 19. En het gedeelte wat we nu onder ogen hebben, hoofdstuk 2, sluit daarbij aan, geeft een nadere toelichting op. Het idee is namelijk dat God punt 1 Christus heeft opgewekt en punt 2, God heeft ons met Christus opgewekt. En vooral het laatste gaat het, met Christus, onze vereenzelviging met Christus, daar gaat het om. En dus zegt vers 5, God heeft levend gemaakt, hoofdstuk 2 vers 5, God heeft levend gemaakt met Christus. En dan krijg je dus in twee zaakjes, uit genade zijt gij zalig geworden. Want het punt is dat God weliswaar levend gemaakt heeft, hij heeft ons levend gemaakt, maar niet om ons, niet door ons, niet vanwege ons of iets dergelijks, zeker niet op grond van enige verdiensten onzerzijds. Het verhaal is gewoon dat we deel hebben gekregen aan de opstanding van Christus. En dat is genade dat we aan Christus' opstanding deel hebben gekregen. Zodat de oorsprong van dat leven wat we hebben ontvangen ook niet in onszelf ligt en of in onszelf gevonden wordt of zoiets. Dat leven is dus ook niet door ons bewerkt of zo. Integendeel, het is het leven van Christus en uit genade hebben wij daaraan deel gekregen. En dan krijgt zo'n vers ineens betekenis. God heeft levend gemaakt met Christus. Uit genade zijn gij zalig geworden. Maar goed. En dat is dan niet alleen een commentaar op die ene zin. God heeft levend gemaakt met Christus. Hij wordt er namelijk weer tussen geschoven. De apostel is hier toch bezig met al die tussenzinnen. Hij wordt er even tussen geschoven, omdat hij vervolgens ook licht geeft op de uitdrukking die nu komt. Namelijk, en heeft mede opgewekt, omstrepen we dus weer gewoon door, hè. En heeft mede opgewekt en heeft mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En let op, hè. Mede opgewekt. Mede gezet in de hemel. En dan nog eens een keer, heel sterk, in Christus Jezus. Wat hetzelfde is als mede. Het wordt gewoon verscheidene malen gezegd, precies hetzelfde verhaal. Wij hebben namelijk deel aan de opwekking en hemelvaart, om zo te zeggen, van Christus. En dat is uit genade, want de oorzaak daarvan ligt niet bij ons, ligt of bij God, of het ligt bij Christus Jezus. Dat is ook zo, het laatste, want er zijn vele schriftplaatsen die uitgebreid uiteenzetten dat de opstanding van Christus Jezus zijn oorsprong vindt in het geloof van Christus Jezus. Kan niet missen, hij stierf vanwege de zonden, de onze overigens, maar hij stierf vanwege de zonden, maar hij werd opgewekt op grond van geloof. En dus zijn wij zalig geworden uit het geloof van Jezus Christus. Er staat op vele plaatsen, maar daar ga ik nou niet op in. Hè? Dus God heeft medelevend gemaakt, heeft mede opgewekt, heeft medegezet in de hemel in Christus Jezus. Dat wil zeggen dus dat we deel hebben aan zijn opstanding en aan zijn hemelse positie. En vervolgens wordt eerst uiteengezet waartoe of waarom dat gebeurd is. Vers 7. Namelijk, niet opdat wij behouden zouden worden, Dan zou trouwens opstanding met Christus voldoende geweest zijn. Maar niet ter wille van ons, maar opdat hij. Niet opdat wij, vers 7, maar opdat hij iets zou doen. Niet opdat wij iets zouden doen, hoewel het daar wel degelijk vervolgens over gaat. Dat wij iets zouden doen. Maar dat is niet de hoofdgedachte. De hoofdgedachte is opdat hij iets zou doen. Opdat hij namelijk zou betonen, demonstreren, of gewoon tonen. Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. En dat klopt natuurlijk, want het komt overeen met die zin tussen haakjes uit vers 5. Uit genade zijt gij zalig geworden. Wij hebben deel gekregen aan de opstanding en hemelvaart van Christus. En dus hebben we er door genade deel aan gekregen. Want het komt niet uit onszelf. Het is uit genade. En God heeft dat zo geregeld. God heeft dat zo met ons gedaan. Omdat hij nou eenmaal zijn genade, dan wel de uitnemende rijkdom zijn genade, wilde demonstreren. En onze positie als gelovige heeft dus tot doel de betoning van Gods genade. Begrijp je me goed? De doel is niet dat wij zijn genade zouden betonen, want dat staat er niet. Hoewel er niks verkeerds mee is trouwens, maar zo staat het er niet. Er staat opdat hij zou betonen, hij zou wat doen, hij zou zijn genade betonen in ons. Als Gods genade ter discussie staat, wijst hij op ons en op onze positie als een bewijs van dat hij zelf een genade God is en dat hij zelfs rijk is in genade, zoals het heet. Genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, want zo staat het in hoofdstuk 1 vers 7 en 8 al. Kortom, God heeft ons uit genade opgewekt met Christus en met Christus gezet in de hemel, opdat hij zelf zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. En let op die mooie uitdrukking, hè? De uitnemende rijkdom zijner genade. Niet zomaar genade, het is erg veel genade. Maar het klinkt lomp als ik het zo zeg, hè? Uitnemende rijkdom zijner genade is een mooie uitdrukking. Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Genade namelijk die over ons gekomen is door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Weer in Christus Jezus. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Al die dingen hebben wij ontvangen in Christus Jezus. Daarom ook, ik kom er zo op terug hoor op dit vers. Maar daarom ook staat er, vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Ik denk dat het minst gelezen woord uit het vers is het eerste. Want. Meestal wordt het vers geciteerd alsof er staat. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat staat er natuurlijk ook wel. Maar dat is weer niet de hoofdgedachte. Er wordt namelijk niet gezegd dat wij uit genade zijn zalig geworden in de eerste plaats. Er wordt gezegd zelfs waarom wij uit genade zijn zalig geworden. Of eventueel waartoe wij uit genade zijn zalig geworden. Wij zijn namelijk uit genade zalig geworden omdat God ons wil gebruiken om zijn genade te betonen. En als we niet uit genade zijn zalig geworden, kan hij ons niet gebruiken om zijn genade te betonen. Dat is het verhaal. Wat er nog bij komt, dat die genade waarover hier gesproken wordt, dat is niet eens alleen de genade waaruit wij behouden geworden zijn, of zalig geworden zijn, of wedergeboren zijn. Het is bovendien ook de uitnemende rijkdom zijner genade. Het is dus meer dan dat. Het is namelijk ook de genade waaruit wij dagelijks leven. En dat thema wordt in het bijzonder weer toegelicht in hoofdstuk 3, waar de vraag gesteld wordt of we eigenlijk wel gehoord hebben, hoofdstuk 3 vers 2, of we eigenlijk ooit wel eens gehoord hebben van de huishouding der genade Gods. En dat is de huishouding, de bedeling staat er, hè? Oikonomia, huishouding. De huishouding waarin wij leven en die huishouding heet huishouding der genade Gods, uiteraard, omdat de belangrijkste huisregel, de overwegende huisregel in deze huishouding is de genade van God. Vandaar dat op andere plaatsen staat dat genade over ons heerst. Je kan net zo goed zeggen dat we dus leven in de bedeling der genade gods. Dat is hetzelfde. Alleen zo heet het hier in Efeze 3. In Romeinen 6 heet het dat genade over ons heerst. Nou, Romeinen 5 al trouwens, de laatste verse. Maar daarna Romeinen 6. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wij worden dus beheerst door de genade. Dat is de belangrijkste regel in ons leven. Ik heb het misschien wel verteld. Ik heb ooit eens een keer een leerboek ethiek in mijn handen gehad. Nee, ik heb mijn handen gewassen daarna. een leerboek christelijke ethiek. Ja, dat begon, dat gaat mijn vraag en antwoord, want het is in bepaalde kringen traditie om het zo te doen. Antwoorden uit je hoofd leren, daarna veranderen ze de vragen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar de vraag was, wat de basis is voor de christelijke ethiek? En het antwoord is dan, de wet van Mozes. Dan ben je dus precies verkeerd, precies het tegenovergestelde. Ik liet het zo op mijn handen vallen. Want het had moeten zijn de genade gods. Dat is de basis van de christelijke ethiek. Als die basis niet goed is, dan kun je dus vervolgens de hele christelijke ethiek wel weggooien. Want dat betekent dan niks meer. De genade gods, dat is de huisregel. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Omdat genade zou heersen over ons door die ene, door Christus namelijk, Romeinen 5. Of zoals Hebreeën het dan zegt, wij naderen immers met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Dat is heus niet de troon der wet, integendeel. Het gaat juist om de tegenstelling daar, in Hebreeën, met name Hebreeën 4, maar een hele Hebreeënbrief natuurlijk. Hè. Met name tot de troon der genade. En de brief eindigt ongeveer met te zeggen, zie toe dat niemand verachteren van de genade. En de Galatenbrief zegt, wij zijn der wet gestorven. En wij staan in de vrijheid en dus in de genade. Trouwens, Romeinen 5 zegt het ook. Hè. Wij roemen in deze genade, welke genade? Staat er echt op? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, van Jezus Christus overigens, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade, staat recht, tot deze genade. Welke genade? De genade in welke wij staan. Dat is niet de genade waardoor wij staan, waardoor we opgericht zijn, hè? Waardoor we opgestaan zijn, dat is de genade waardoor wij behouden werden als zodanig. Maar daarna blijven wij ook in de genade, wij staan daarin. Wij leven in de huishouding der genade en daar hebben we dus van doen, niet slechts met de genade gods, maar we hebben zelfs van doen met de uitnemende rijkdom zijner genade. Waaruit wij ook dagelijks leven, want vergis u niet, de tussenzinnen hier van Efeze 2 vers 2 en 3 spreken over de wandel, de praktische levenswandel en omstandigheden van de natuurlijke mens, zowel heiden als jood. Maar het schriftgedeelte werkt toe naar de praktische levenswandel van de gelovigen nu. De praktische omstandigheden, niet. Het gaat niet om onze wedergeboorte als zodanig. Het gaat om de positie die wij nu voor God innemen. En dat is wat gezegd wordt. Wij zijn uit genade zalig geworden, dat is waar. Maar vervolgens opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat is deze genade in welke wij staan uit Romeinen 5 vers 2 ongeveer. Betoning dus van de genade gods. Die tot ons gekomen is door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan zegt vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat had ook kunnen staan, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Om die reden, om de reden dat God zijn genade wil betonen en gebruikt daarvoor, in ieder geval de gelovigen, uit deze tegenwoordige bedeling der genade gods uit Efeze 3 vers 2. Daarom zijn we uit genade zalig geworden. En door het geloof. Dat is twee keer hetzelfde overigens, want genade is het tegenovergestelde van wet en geloof is het tegenovergestelde van werken. En de rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, doe dit, werken dus, doe dit en gij zult leven. Kortom, werken zijn per definitie werken der wet. Maar wij zijn niet uit de wet en zijn werken, Haarwerken, geloof ik, hè? De wet en haarwerken, geloof ik, ja. We zijn niet uit de wet en haarwerken zalig geworden, maar uit het tegenovergestelde, namelijk uit de genade en dus door geloof. Dat is twee keer hetzelfde dus eigenlijk. Beide gevallen het tegenovergestelde van de wet en van het oude verbond. En genade en geloof spreekt dus uiteraard over het nieuwe verbond. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Dat wil zeggen, wij zijn niet uit onszelf zalig geworden. Dat kan er niet missen. Want werken zouden voortkomen uit onszelf. Maar het is niet uit werken. Het is niet uit ons, het is uit God. Namelijk uit de genade waarmee God overvloedig geweest is over ons. Dus dat niet uit u, het is Gods gave. Wat is Gods gave? Ik zag je kijken, ik dacht, daar komt hij hoor. Ja hoor, Christus, altijd goed. Het is ook zo. Zijn onuitspreken gegaan. Gods gave, Christus, Gods gave. Genade geeft Gods, is het eeuwige leven. Maar in dit vers, wat is Gods gave? Dat is dan, het is Gods gave. Waar slaat het op, het? Dat ben je toch niet echt, hè? Hoop ik tenminste. Nee, niet het geloof. In het Nederlands zou dat kunnen, maar dan blijf ik volhouden dat je de draad van het verhaal kwijt bent. Dan heb ik toch niet goed gelezen. Maar dat kan ik u dan ook verder niet geven. Aan de andere kant, de uitdrukking het is Gods gave, kan in het Nederlands slaan op het geloof. Het geloof, het is Gods gave. Maar in de grondtekst kan dat niet eens, want er staat, weet ik veel precies, ik geloof dat er een vrouwelijke uitdrukking staat. En dat kan dan niet slaan op geloof. Dus zodat als je het in het Grieks leest, kun je nooit antwoorden dat Gods gave het geloof is. Dat is het namelijk ook niet. Geloof is niet Gods gave. Dat is trouwens een dwaas idee. Niet alleen omdat het in dit vers ook feitelijk niet staat. Maar gewoon omdat de hele Bijbel door de mens wordt opgeroepen om te komen tot geloof. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Wat een onzin zou dat zijn als God eerst dat geloof moet geven. God vraagt geloof van de mens. En dan moet je niet omkeren en zeggen, God geeft geloof aan de mens. Dat is onzinnig. En voor de spitsvondigen onder u, als u nou toevallig in 1 Korinthe 12 laatst gelezen hebt, dat daar sprake is van de gave van het geloof, dat klopt, die staat daar. Dan moet ik u zeggen dat die gave van geloof daar, zoals die daar genoemd wordt, gegeven wordt aan gelovigen, precies. Jawel. Dat gaat om de zogenaamde geestesgaven. Waaronder die van spreken in tongen, van gaven van profetie en noemt u maar op. En onder andere die van geloof. Maar dat is een heel andere aangelegenheid. Hier gaat het om geloof om behouden te worden, zal ik maar zeggen. Geloof waarmee men zich onderwerpt aan het woord Gods. Dat is niet wat God geeft. God geeft zijn woord. En hij verwacht van ons geloof. En zeg niet dat het te moeilijk is, want geloven is niet werken, geloven is niet iets doen. Het kan dus ook nooit inspannend zijn, integendeel. Het is gewoon een kwestie van onderwerping. Gehoor geven aan, luisteren naar, enzovoorts. Geloven is dus ook geen verdienste, integendeel. Het is het tegenovergestelde daarvan, hè. Nee, de uitdrukking het is Gods gave slaat uiteraard gewoon op zalig worden. Het is niks moeilijks aan, hoor. Het is gewoon... Ik heb altijd een hekel aan die grammaticale uitleg over hoe het dan zit met vrouwelijke en onzijdige woorden in het Grieks enzovoorts. Dat vind ik een verschrikking. Punt 1 is Grieks sowieso een verschrikking. Dat vinden de Grieken ook, dus dat geeft niet. Maar het heeft geen enkele zin. Gewoon als je het Nederlands leest, hoeft het geen probleem te zijn. Uit genade zijt gij zalig geworden. Uit geloof of door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u dus zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave. Wat is Gods gave? Zaligheid uiteraard. Het zalig worden. God geeft dat. God doet dat namelijk. Want er stond er trouwens al. God heeft ons mede opgewekt. Want uit genade zijt gij zalig geworden. God heeft ons mede gezet met Christus in de hemel enzovoort. Dus Gods gave. De genade geeft Gods, zegt Romeinen 6. De genade geeft Gods is het eeuwige leven. De bezoldiging der zonde is de dood. En de genade geeft Gods is het eeuwige leven. En inderdaad is gewoon Christus. God heeft ons zijn zoon gegeven. En dan nog een keer vers 9. Niet uit de werken. Wat niet uit de werken? Geloof? Natuurlijk niet, hè? Zalig geworden nog steeds. Blijft weg. Daar gaat het om. Zalig worden. Namelijk uit genade, door geloof. Het is Gods gave. Het is niet uit de werken. En dan staat er op dat niemand roemen. Nee, geen wonder, want degene die roemen wilde, was God. Roemen namelijk in genade. God wilde namelijk zijn genade betonen. En op het moment dat wij iets hebben om ons op te beroemen, doen we daarmee afbreuk aan het doel wat God zich met ons gesteld heeft. Dus wij zouden kunnen zeggen, een deel daarvan hebben wij zelf voortgebracht. Nou ja, dan kan voor dat deel God ons niet meer gebruiken tot een betoning van zijn genade. Zo zit het gewoon. En daarom is het inderdaad volledig uit genade opdat niemand roemen. Een uitdrukking trouwens die vele malen gebruikt wordt. Onder andere natuurlijk weer in Romeinen 3 en in de Korinthebrieven in het bijzonder natuurlijk. Niet uit de werken zijn we zalig geworden, opdat niemand roemen, want de bedoeling is dat allemaal genade is, opdat God door ons, in ons, zijn genade zou betonen. Overigens niet aan ons, hoor. Hij betoont die genade wel, dat is waar, maar niet zozeer aan ons in de eerste plaats, maar via ons. Wij zijn aanschouwelijk onderwijs, om zo te zeggen, voor anderen. Voor wie dan? Ja, daar komen we weer met een probleem. Maar dat probleem, is dus de vraag, aan wie betoont God dan zijn genade door ons? En die vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 3. Er is trouwens niks moeilijks aan, je kunt gewoon in hoofdstuk 2 al zeggen, in het algemeen aan iedereen die het zien wil uiteraard. Hè. Maar in hoofdstuk 3 wordt op dezelfde gang van zaken ingegaan, er wordt namelijk gezegd in vers 1, en in vers 2 bedoel ik, indien je maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding dus der genade Gods, daar gaat het dus om genade, en vervolgens zegt de apostel dat het de bedoeling is dat, vers 10, dat nu door de gemeente, door middel van overigens hoor, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, God zelf doet het namelijk, maar hij doet het door de gemeente, opdat nu door de gemeente heen bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. Nou, veelkleurige wijsheid Gods heeft uiteraard dan van doen met de uitnemende rijkdom van Gods genade, die dan betoond wordt inderdaad door de gemeente aan de overheden en machten in de hemel. En dat sluit natuurlijk aan bij hoofdstuk 2, vers 7 en eigenlijk bij vers 6, want daar staat, God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Want heel de gedachte is dat wij gezet zijn in de hemel, en deel uitmaken dus van de hemelse dingen, dat staat er ook eigenlijk hoor, gezet in de hemelse dingen. We maken deel uit van de hemelse dingen, opdat door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. En dat betekent dat God de gemeente gebruikt inderdaad tot een betoning van zijn hoedanigheden, in het bijzonder van zijn genade, maar een betoning daarvan niet aan de wereld, niet aan de mens, niet aan de zienlijke dingen, maar inderdaad aan hemelse dingen, aan overheden en machten namelijk in de hemel. En dat speelt dus inderdaad een belangrijke rol. In 3 vers 10 staat trouwens ook uitdrukkelijk dat dat geldt nu, voor de dagen waarin wij leven, zodat de gedachte is dat wij reeds nu aanschouwelijk onderwijs zijn, om zo te zeggen, voor overheden en machten in de hemel, waarvan ik altijd zeg dat we ze gelukkig niet zien, maar zij zien ons wel. Het betekent dat het werk Gods in ons en door ons in de eerste plaats, ik wil het niet zeggen exclusief, er zijn meer schriftplaatsen die over hetzelfde spreken, maar dat het werk Gods door ons in de eerste plaats een uitwerking zou hebben in de hemel, en die uitwerking zien wij uiteraard niet. En dus weten we ook niet of de uitwerking er is, maar ook niet of hij er niet is. We dienen ons daar dus ook verder niks van aan te trekken. We dienen alleen te weten dat God ons hiervoor gebruikt. En dat geeft ons inderdaad de vrijmoedigheid om de omstandigheden waarin wij verkeren tot op zekere hoogte te aanvaarden. En hoewel wij misschien denken, wat had zoveel beter gekund, ik zou het anders gedaan hebben enzovoorts. Maar je weet nooit wat God via of door ons doet met betrekking tot die hemelse en die onzienlijke dingen. Wij zullen dat dus ook inderdaad aan hem moeten overlaten. Nou, het lijkt me goed dat we dan nu maar even pauzeren. Al is het moeilijk genoeg om het verhaal te onderbreken. Wij proberen weer terug te gaan naar Efeze, waar we terecht waren gekomen in een vergelijking tussen vers 7, of van Efeze 2 vers 7, met Efeze 3 vers 9. In hoofdstuk 9 staat, nee, vers 10 bedoel ik, Efeze 3 vers 10, daar staat, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, dat wil zeggen, God maakt bekend via de gemeente, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige, want dat is wat er echt staat, de veelkleurige, dat is veelvuldig uiteraard, maar het zijn zelfs veel kleuren, de veelkleurige wijsheid Gods is namelijk licht. En een veelvuldig licht kan alleen maar een veelkleurig licht zijn, hè? Verschillende aspecten, verschillende kleuren. En dat vers, dat leggen wij naast Efeze 2 vers 7 en dan blijkt dat het gewoon over hetzelfde gaat. Want Efeze 3 vers 10 zegt, opdat nu. Efeze 2 vers 7 zegt, in de toekomende eeuwen. Dat lijkt een tegenstelling, ik heb het ook lang voor een tegenstelling aangezien, maar het is een misverstand. Want de toekomende eeuwen, daar leven wij in. Jawel. Want de toekomende eeuw, dan wel eeuwen, de toekomende eeuw is namelijk begonnen bij de opstanding van Christus. Bovendien, wij zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. En als we getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw, dan betekent het automatisch dat we dan dus terechtgekomen zijn in de toekomende eeuw. Die inderdaad al begonnen is, is de gedachte. Als je die termen opzoekt, toekomende eeuw of toekomende eeuwen, zult u zien dat de uitdrukking gebruikt wordt voor eigenlijk gewoon het koninkrijk van Christus. Daar komt het op neer. Dat kan niet missen, want de tegenwoordige boze eeuw, uitgelaten 1 vers 4, is die eeuw van de eeuw deze wereld uit Efeze 2 vers 2. Het is namelijk die eeuw waarin Satan de macht heeft, of dan wel het is de eeuw waarvan Satan de eeuw is. Kortom, de tegenwoordige boze eeuw is gewoon het koninkrijk der duisternis, de macht der duisternis, het koninkrijk der duisternis, zo kun je het ook zeggen. En de toekomende eeuw is in feite niks anders dan het koninkrijk van Christus. Hij is die eeuw namelijk, de machthebber, dan wel hij regeert in die eeuw. En de uitdrukking toekomende eeuwen, het meervoud namelijk, wil niet zeggen dat er meerdere toekomende eeuwen meervoud zijn, die wellicht geteld zouden kunnen worden. Daar heeft iemand eens een heel boek over geschreven trouwens, over die eeuwen. Wie? Nee, dat ga ik niet vertellen, ik maak geen reclame. Nee? Nee, geen goed boek, want het is een groot misverstand. Het berust op de gedachte dat een meervoud, een taalkundig meervoud, ook altijd een rekenkundig meervoud is. En dat is tamelijk kortzichtig. Afgezien van dat een taalkundig enkelvoud niet altijd een rekenkundig enkelvoud is. Toekomende eeuwen wil gewoon zeggen dat het is de toekomende eeuw en die toekomende eeuw duurt lang. Erg lang. Ganzeer uitnemend lang, om een uitdrukking van Paulus op de verkeerde plaats toe te passen, die duurt namelijk altijd, die blijft voortduren. Tegenwoordige eeuwen lees je namelijk niet, tegenwoordige boze eeuwen ook niet, maar wel toekomende eeuwen om aan te geven dat die eeuw inderdaad erg lang duurt, erg groot is en dan krijg je, dan kun je dus een taalkundig meervoud krijgen. En dat is wat hier gebeurt. Want er uiteindelijk andere plaatsen spreken inderdaad slechts over de toekomende eeuw. De tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. Want het meervoud wil alleen maar aangeven dat het inderdaad een erg lange eeuw is. Een grote eeuw is. Een eeuwige eeuw is. Of hoe je dat dan maar zegt. Maar die toekomende eeuwen zijn begonnen. Bovendien, Hebreeën spreekt over dat wij, Hebreeën 6, dat wij de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben. En hier in Efeze gaat het over niks anders. De kracht namelijk, de werking der sterkte, zijn de kracht die hij gebracht heeft in Christus enzovoort. Dat is de kracht van de toekomende eeuw. Bovendien, als je voor toekomende eeuw gewoon leest Christus, niet slechts koninkrijk van Christus, maar Christus, hij is die eeuw, die macht hebben. Dan is de kracht van de toekomende eeuw gewoon de kracht van Christus. En dus volstrekt bijbels. Nou, kortom, wij leven in de toekomende eeuw. Afgezien van de andere uitdrukkingen die zeggen dat wij getrokken zijn naar de macht der duisternis. En geplaatst zijn in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Is precies hetzelfde. Hetzelfde als getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet in de toekomende. Wij leven namelijk in de toekomende eeuw. Dan wel onder de heerschappij van de toekomende eeuw, namelijk Christus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, maar die zijn al begonnen. Dan wel, die is al begonnen als het enkelvoud zou zijn. En dat komt dus overeen met 3 vers 10, opdat nu. Door de gemeente, door ons dus, uit 2 vers 7, bekendgemaakt worden, namelijk getoond of betoond zou worden aan de overheden en machten in de hemel, maar dat staat er in 2 vers 7 niet bij, maar 2 vers 7 heeft wel de gedachte van dat deze dingen plaatsvinden in de hemel, want vers 6 zei immers, God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, opdat hij zou betonen. Nou, als er dan niks anders bij staat, wil toch zeggen dat hij die uitnemende rijkdom zijn genade betonen wil in de hemel. Want daartoe zijn we gezet in de hemel. En het komt dus echt overeen met Efeze 3 vers 10. En daarna wordt gesproken over de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, terwijl hoofdstuk 3 vers 10 spreekt over de veelkleurige wijsheid Gods, maar die twee uitdrukkingen die zitten al aan elkaar in hoofdstuk 1 van Efeze, hoofdstuk 1 vers 7 en 8, waar gesproken wordt over de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid. In alle wijsheid, in heel de wijsheid, dan wel in elke wijsheid. Genade en wijsheid horen namelijk bij elkaar. Nog afgezien van dat volgens 1 Korinthe 1 wijsheid van alles van doen heeft met het evangelie. Het woord des kruises, dwaasheid voor de wereld, maar wijsheid bij God. Gods wijsheid namelijk. En dat woord, dat evangelie, is een woord met betrekking tot genade, uiteraard, hè. Bovendien, de wijsheid Gods en de genade Gods horen bij elkaar om meerdere redenen. De meest voor de hand liggende, de meest simpele gedachte is natuurlijk dat de mens denkt dat een mens door werken, en dus door wet, door werken wellicht behouden moet worden, dan wel de hemel moet verdienen of iets dergelijks. Maar de wijsheid Gods bestaat hierin dat God zegt, nee, niet door werken en niet door wet, maar door geloven, door genade. Dat is de andere kant. De wereld gelooft dat niet. In de wereld kun je niks verdienen uit genade, integendeel. Als je één keer zover bent dat je genade aanvaardt in de wereld, dan ben je volledig afgeschreven. Want dan ben je misdadiger, veroordeeld en wel, en heb je vervolgens weliswaar gratie ontvangen. Maar de meerderheid van de mensheid denkt dan toch dat je eigenlijk in de gevangenis hoort te zitten op zijn minst. Maar ja, men heeft dan genade ontvangen, gratie, oké. Maar je bent voor de wereld gewoon afgeschreven. Maar bij God is het andersom. De wijsheid Gods komt tot uitdrukking in het feit dat hij genade geeft aan de zondaar. Terwijl de mens vraagt om een oordeel over de zondaar. Dan nog net niet, maar ik verwacht dat binnenkort wel weer iemand uit het kabinet met het voorstel komt om de doodstraf in te voeren. Want we moeten een hardere lijn hebben volgens Lubbers. Hè? Maar goed, zei hij in Almere, dus daar weet ik alles van. Nou goed. Laat maar even zitten. Maar dat is wat de wereld vraagt. Het is vrij stom trouwens om dat te vragen. Dom bedoel ik. Dom om dat te vragen, want doodstraf dat brengt alle mensen ter dood. Dat lost natuurlijk wel het overbevolkingsprobleem op. Maar goed, hè. Dat even terzijde. De wijsheid Gods is dat God genade geeft. Maar daarmee zijn wij niet, want een veel belangrijkere argument voor deze wijsheid en genade Gods, in combinatie met elkaar, zit hem niet in de genade waardoor een zondaar behouden wordt, maar zit hem in de genade waaruit de zondaar, in ieder geval nu, leeft, door geloof overigens. Want de wijsheid Gods bestaat volgens 1 Korinthe 2, was net 1 Korinthe 1, hè? De gewijsheid Gods bestaat volgens 1 Korinthe 2 in verborgenheid. Het gaat om verborgene dingen. Maar die verborgene dingen, en dus die verborgen wijsheid Gods, heeft alles van doen met onze bedeling der verborgenheid, en dat is de bedeling der genade Gods. De uitdrukking staat hier trouwens ook. Efeze 3 spreekt in vers 2 over de bedeling der genade Gods, en in vers 9 spreekt het over de bedeling der verborgenheid. Helaas staat er dan in de vertaling de gemeenschap der verborgenheid. Hetgeen berust op een of ander corrupt manuscript. Want er staat heus, ja, zo heet dat. Is die niet goed? Nee, dat heet een corrupt manuscript. Dat is de officiële term. Ik weet ook niet wat het betekent, maar dat is het, hè. Een corrupt manuscript, dat wil zeggen, daar staat er ineens koinonia in plaats van oikonomia, voor de liefhebbers van Grieks onder ons. Maar dat berust op een misverstand. Moet dus zijn oikonomia, de bedeling der verborgenheid. Maar de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid. En de wijsheid Gods vind je in vers 10 en de verborgenheid vind je in vers 9. En de uitdrukking wijsheid Gods bestaan in verborgenheid vind je gewoon in 1 Korinthe 2. Moet ik even gauw opzoeken. 1 Korinthe 2, eigenlijk al in vers 1, maar dat is een lastige. Maar dan vervolgens toch in elk geval in vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, zodat de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid in verband wordt gebracht met ons. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat die veelkleurige wijsheid Gods van doen heeft met de verborgenheden van het koninkrijk en dus inderdaad met de bedeling der genade Gods en dus met de heerschappij van de genade in onze bedeling. Zodat Efeze 2 vers 7 en Efeze 3 vers 10 inderdaad over hetzelfde spreken, met een paar andere woorden uiteraard. Maar de bedoeling is dat door de gemeente betoond, dan wel bekendgemaakt wordt aan overheden en machten in de hemel, de uitnemende rijkdom van Gods genade, dan wel de veelkleurige wijsheid Gods. Nu al, en dat blijft kennelijk ook zo, want de uitdrukking toekomende eeuwen, het meervoud, veronderstelt dat dat niet alleen zo is in onze dagen en gedurende onze bedeling, maar dat het ook altijd zo blijft. Maar wel, bovendien, dat die waarheid van toepassing is op de gelovigen uit onze bedeling. Dat wil zeggen, de gemeente uit onze bedeling, de bedeling der genade Gods. Die gemeente is bestemd inderdaad tot een betoning van Gods genade. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Maar het is al begonnen dus. Nou, daarna gaan we weer even terug naar... even nog in Efeze 3 blijven. Daar staat ook in uitdrukkelijk, staat in Efeze 3 uitdrukkelijk, dat die dingen te maken hebben met wat in vers 12 genoemd wordt, namelijk in de welke, in Christus Jezus, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Met vertrouwen, met geloof eigenlijk gewoon. Door het geloof van hem. Kijk even of er ook in uw Bijbel ook die drukfout staat. Want het is een drukfout hoor. Niet door het geloof aan hem, maar door het geloof van hem. De uitdrukking zelf komt verder niet voor. Vers 12 van Efeze 3. Maar ik heb gemerkt dat in de meeste statenvertalers dit zo staat. Geloof aan hem. En u moet merken dat het een vreemde uitdrukking is. Het moet zijn geloof van hem. Het is niet een vertaalfout, het is gewoon een zetfout. Niet de fout van de drukker dus, nee. De fout van de zetter, ja. Ik moet van mijn broer altijd zeggen dat het een zetfout is. En niet een drukfout. Maar vooruit. Laat me zitten. Het is uiteindelijk verkeerd gedrukt, dat wel. Afgedrukt. Dus in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, met vertrouwen, met geloof dus, door het geloof van hem. En daarmee zijn we de ene kant terecht in de Romeinen, waar gezegd wordt dat de zaligheid komt, of rechtvaardigheid Gods komt, uit het geloof van hem, van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Dus de ene kant van het verhaal, Diezelfde kant vinden we trouwens ook gewoon in Galaten en Hebreeën. Maar in het bijzonder in Hebreeën vinden we ook de andere kant van dit vers, namelijk in Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Tot wat? Want dat staat er niet bij. Toegang tot wat? We hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dat wil zeggen dat we vrijmoedigheid hebben om toe te gaan. Tot wat? Nou jongens, kom op. Ja, natuurlijk. Vrijmoedigheid om te naderen, om toe te gaan tot de troon der genade uit Hebreeën. Want daar staat dan, terwijl wij deze hoge priester hebben, zo laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Het laatste vers onder andere dan van Hebreeën 4. En natuurlijk Hebreeën 10, want dan vinden we dezelfde woorden en ook dezelfde gedachten. Vrijmoedigheid om in te gaan op een verse en levende weg. Vrijmoedigheid en de toegang tot de troon der genade. Nou, daar gaat het hier over. Over de huishouding, de bedeling der genade. Waarbij dus genade op de troon zit, als het ware. Nou, daar gaat het over. Uitdrukkelijk over onze bedeling dus. Net als de Hebreeënbrief. En wat hier geleerd wordt in Efeze, vinden we net zo goed in Hebreeën terug. En dan neem ik nog even een stap. Hebreeën leert ons dat wij gereinigd zijn door het werk van die hoge priester, door wie wij de vrijmoedigheid en de toegang hebben. Maar daar staat in Hebreeën 9 vers 14, en daar hebben we het kort geleden over gehad, ik meen 14 dagen terug, daar staat dat hij ons gereinigd heeft, onze harten gereinigd heeft, van het kwaad geweten, Hebreeën 10 zegt het trouwens ook, onze harten gereinigd heeft van het kwaad geweten, om de levende God te dienen. En hier in Efeze 2 en 3, maar hier in Efeze 2 wordt gezegd dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, en dus de toegang hebben tot het ware heiligdom, de hemel zelf, net als in Hebreeën. Waartoe? Wel, Hebreeën 9 zegt dat we zijn gereinigd van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Of Hebreeën 10 zegt, onze harten zijn gereinigd, enzovoorts, opdat wij zouden toenaderen tot die troon der genade, enzovoorts. En dus om in die positie de levende God te dienen. Efeze 2 zegt, we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, waarbij Christus ons hoofd is. En die hoge priester uit Hebreeën heet in de grondtekst echt de hoofdpriester. Het is hoofdnaam, het is volstrekt hetzelfde. En er wordt hier gezegd, we zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel, waartoe? Om wat? Hebreeën zegt om de levende God te dienen. Efeze 2 zegt, opdat hij door ons zou betonen de uitnemende rijkdom zijn genade. En Efeze 3 zegt, dat hij door de gemeente zou bekendmaken de veelkleurige wijsheid Gods. Hoe dienen we dan de levende God? Waaruit bestaat die dienst? Wat is het doel van die dienst dan? Zo dan, hè? Wat is het doel van onze dienst aan de levende God, nadat we helemaal gereinigd zijn geworden? Het doel is de betoning van genade. Dan wel, het doel is het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid Gods. En er is nog een andere manier om hetzelfde te zeggen, want ik heb angstvallig vermeden om vers 10 van Efeze 2 te noemen. Het vers waar we eigenlijk gebleven waren. Want dat zegt, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. En zijn maaksel wil zeggen zijn schepping. Dat woord maaksel wordt gebruikt in de betekenis van schepping, ook in Hebreeën trouwens. Waar Christus is ingegaan in het ware heiligdom, niet van dit maaksel, niet met handen gemaakt, maar in de hemel zelf. Hè. Maar want we zijn zijn maaksel, zijn schepsel. Verscheppingen dus. Geschapen niet in Adam, want dat waren wij vroeger en van nature. En in Adam waren we dood door de misdaden en de zonden. Maar geschapen in Christus Jezus. Want zo goed als Adam het hoofd is van de oude mensheid, de natuurlijke mens, zo goed is Christus Jezus het hoofd en de eersteling van die nieuwe mensheid. Die mensheid van de nieuwe schepping. En zo goed als Adam dus eigenlijk de hoge priester is van heel de oude mensheid. Of staat het nergens? Zo is Christus de hoge priester van die nieuwe mensheid. Het is volstrekt hetzelfde. Het hoofd is de koning, is de hoge priester. Gewoon een Bijbelse definitie. Het hoofd, de eersteling, de eerstgeborene, is koning en hoge priester. Maar wij zijn zijn maaksel niet geschapen in Adam, met alle gebreken van dien, maar geschapen in Christus Jezus. Dat is een waarheid trouwens uit Romeinen 5 vanaf vers 12, waar dat tegenover elkaar staat. Hè? Adam tegenover Christus en allen die in Adam zijn tegenover allen die in Christus zijn. Wij zijn zijn maaksel, geschapen, nieuwe scheppingen dus, niet oude, want dat was het in Adam, maar geschapen in Christus Jezus, dus nieuwe scheppingen. Niet geboren, maar wedergeboren dus. Geschapen in Christus Jezus. Waartoe? Nou, dan kun je gewoon lezen. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. We zeggen niet dat dat er niet staat, dat staat er wel. Alleen zo staat het er niet, maar dat staat er wel. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Of, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Er is niks mee mis. Maar zo staat het er ook niet. Er staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke hij voorbereid heeft, heeft ze van tevoren dus op zijn minst bepaald, vastgesteld, minstens. God is er voorbereid, opdat wij in die goede werken zouden wandelen. Waarna de overbodige vraag gesteld wordt, welke zijn die goede werken, waaruit bestaan die goede werken? En dan is het antwoord, uit het betonen van de rijkdom, van de uitnemende rijkdom zijner genade, dan wel het bekendmaken aan de overheden macht in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. De goede werken waartoe wij geschapen zijn, namelijk in Christus, zijn de werken die God door ons zou doen. Daarom staat er ook niet in 2 vers 10... geschapen in Christus Jezus, opdat gij goede werken zou doen. Laat staan opdat gij goed zou werken. Dat is nog sterker, hè? Oh, een beetje subtiel, maar... Hè? Dat staat er toch niet? Er staat tot goede werken, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Let op, niet lopen, want dat is rennen, dat weet u, hè? Lopen in oud-Nederlands, dat is laufen in Duits, hè? Dat is looppas. Dat is taal is een raar ding. Lopen is langzaam tegenwoordig. En looppas, dat is snel. Maar dat is een misverstand. Lopen is namelijk hardlopen, per definitie. Maar staat er niet, staat wandelen. Dat wil zeggen, dat loopt zo'n vaart niet. Dat gaat rustig aan. Inderdaad. Wij zouden daarin wandelen. En dan doet God ze, deze goede werken, door ons, uiteraard. En dan nog wat, deze uitdrukking op dat wij in dezelfde zouden wandelen, maakt het verhaal rond, want zo heet dat. Er is een cirkel namelijk rond, het sluit namelijk aan bij vers 2. U daar gij dood waart door de misdaden en zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt, wel u bent met Christus levend gemaakt en gezet in de hemel, geschapen dus in Christus Jezus, want dat betekent dat, hè? Opgestaan en gezet in de hemel met Christus. Geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen, in plaats van in de misdaden en de zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. Dus dit is een zeer praktisch schriftgedeelte.